Hallo, dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal behandelen in het tweede seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Dit seizoen ook aandacht voor de naasten van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Mezelf 43 jaar, vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben data-analyst als beroep, ik wandel en tennis graag en heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met hulp van Boven Jan gemaakt en uitgebracht door Plusminus, wat de patiëntenorganisatie is van mensen met een bipolariteit. Goed leven voor mij betekent dat ik in balans ben, rust heb en veel genieten van het leven. Welkom Milou.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Je bent onze eerste naaste die we mogen ontvangen. Hoe zit je erbij vandaag? Hoe gaat het?
Nou, ik was best wel, ben een beetje vermoeid opgestaan vandaag. Ik had even moeite vandaag om op te starten. Dus,
herfst of is het?
Het is
drukte.
Een beetje druk. Ja, ik heb veel dingen op mijn werk die gaande zijn. Net een pittige tijd gehad ook.
Zeker.
Thuis. En drie kinderen, dus dan ben je altijd druk.
En altijd moe.
En altijd moe. Verder gaat het goed.
Nou, fijn.
Ja.
Zou je misschien om te beginnen even iets kort over jezelf willen vertellen? Wat je wilt delen en wat je misschien ook brengt om hier te gaan zitten?
Ja. Ik ben dus Milou. Ik woon in Deventer. Ik heb een gezin met drie jonge kinderen. Van 11 en 7. Een tweeling van 7 en de oudste is 11. Drie meiden. En een hele leuke man, Rutger. Wij wonen daar. Ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik werk in branding en identity. Ik doe culturele projecten. En we wonen nu 6 jaar daar en dat bevalt heel goed. En mijn man die heeft een bipolaire stoornis. En dat is waarom ik hier zit als naaste. We zijn ook allebei heel open over, steeds opener eigenlijk ook geworden over ons verhaal. En ik denk dat je altijd mensen helpt met het delen van verhalen, met openheid. En daarom wil ik graag daaraan bijdragen door ook daar iets over te vertellen.
Ja, heel mooi. Ja. En wat betekent die bipolariteit voor jullie en voor jou als partner? Dat is een hele grote vraag.
Ja, dat is een grote vraag. Dat betekende, we zijn nu, even denken hoor, 2007. Dus wij zijn bijna 18 jaar samen. En die heeft eigenlijk in onze relatie, toen we bij elkaar kwamen 3 maanden later, kreeg Rutger al een psychose.
Oh joh.
Dus wij waren echt groentjes, jong, verliefd. En toen kwamen wij eigenlijk al meteen daarin terecht. En eigenlijk in die 18 jaar heeft het steeds iets anders betekend. In het begin, je bent jong en dan weet je eigenlijk ook niet zo goed wat het inhoudt. En je gaat gewoon door. Als je kinderen krijgt, heeft dat weer een andere betekenis. Wat betekent het? Ik vind dat best een grote vraag.
Ja.
Het is heel allesomvattend. Het heeft invloed op alles in ons leven. En ook in mijn persoonlijke leven. Want wij hebben daar allebei, gaan we daar ook weer op met een andere manier mee om. En dat is de laatste 6 jaar geweest, waren er regelmatige episodes. Dus om de 3-4 maanden zou je kunnen zeggen. Soms ook wat langer hoor. Maar vrij regelmatig. En dan is het wel ontwrichtend. Terwijl er ook een periode is geweest van 8 jaar waarin Rutger heel stabiel was. En dan is het heel erg naar de achtergrond. En dan merk je het eigenlijk niet.
Dus nee.
Heel wisselend. Maar op dit moment speelt het wel een grote rol in ons leven. Ja, en gaat het er ook heel veel over.
Jullie praten er wel veel over.
Ja, we praten er heel veel over. Ja, zeker.
En je zegt ontwrichtend. En binnen het gezin of ook voor jullie relatie?
Ja, ik denk voor onze relatie, voor het gezin wat minder. Ik merk dat we hebben een hele goede basis samen. We doen heel veel dingen, hebben we altijd samen gecheft. En dus die rust kunnen wij thuis wel bewaren. Ik vind dat we ook goed kunnen communiceren. Dus dat die invloed daarop er altijd is, tuurlijk. Maar
ja.
Dat we dat soort van kunnen volhouden, ondanks alle wervelstormen die er ook zijn. En die spelen meer tussen Rutger en mij plaats op het moment dat hij instabiel raakt. Dus in een episode belandt. En dan even de realiteit dreigt te verliezen. En dan gaan wij meteen allebei, of ga ik eigenlijk, als ik vanuit mezelf spreek, in een andere stand, in een regelstand, en dan ga ik in de overlevingsstand. En dat is in de periode dat die episode aan de gang is, maar dat is eigenlijk nu nog steeds, moet ik dat proberen los te laten. En duurt het ook weer heel lang om die verbinding weer goed te vinden. En
ja.
Dus op die manier, als zo'n episode zich ook aandient, soms duurt het zich 2 of 3 weken, zou je zeggen niet zo lang, maar het heeft altijd zo'n lange uitloop daarna weer met gesprekken. En ja, dus dat heeft wel heel veel invloed, ja, op alles. Ja. Ja.
Maar je gaat dan in een overlevingsstand, zeg je, want dan voel je van, ik moet nu alles regelen, want hij is er even niet.
Ja. Ja.
Hij is niet beschikbaar.
Ja. Ja, ik voel dan wel, dat voel ik dan al een beetje aankomen. En dan op een gegeven moment komen we op een punt dat ik merk van, oké, ik kan daar eigenlijk niet meer op vertrouwen en op bouwen dat hij dezelfde verantwoordelijkheid neemt. Ik moet zeggen dat hij, dat het heel knap is hoeveel hem nog lukt om dan te doen. In een hypomane of manische episode. Want hij is gewoon vader en hij smeert gewoon de broodtrommels en hij brengt ze naar school. En dus dat ondanks alles wat er in zijn hoofd afspeelt, doet hij dat wel. Maar er is meteen een bepaalde angst bij mij. En die heeft ook te maken met eerdere episodes en psychose ook die ik heb meegemaakt. Dat is eigenlijk gewoon een soort traumareactie op alles wat je hebt meegemaakt. Waarvan je denkt, eigenlijk is er misschien niet zo heel veel aan de hand. Maar ik weet ook hoe het kan gaan lopen en daar moet ik op voorbereid zijn. Zo'n gevoel is dat. En dat brengt heel veel spanning mee in je lijf. En dat voelt ook wel heel alleen. Omdat je dat niet met je partner kan delen op dat moment.
Want dat deel je dan niet met hem?
Ik kan het wel delen, maar op het moment dat hij ook echt met zijn eigen proces bezig is, merk ik dat niet zo is als anders. Dus daar komen we eigenlijk niet heel veel verder in.
Nee.
Maar het ligt er ook net aan hoe het met hem gaat. Hè?
Ja, zit hij in het begin of zit hij al helemaal... Ja.
En soms is hij veel bewuster nog van de realiteit. En dan kunnen we het daar beter over hebben. En op andere momenten is dat lastiger. Maar dat maakt het ook weer heel moeilijk. Want wanneer zit je nou op 1 lijn? En dat is heel erg aftasten.
Ja.
En soms denk ik ook van, oké, we moeten eerst hier voorbij zijn.
En dan gaan we
weer met elkaar in gesprek. En ja, dat gaat ook heel goed. Gelukkig kunnen we daarna ook altijd wel weer in communicatie en gesprek weer heel dicht bij elkaar komen. Maar er gaat wel heel veel aan vooraf. Ja.
En voelt het dan echt als een andere man die je naast je hebt op dat moment?
Ja, nee, dat zou ik niet willen zeggen. En je ziet dat hij met zijn hoofd er niet bij is.
Mm-hmm.
Dus hij is niet meer aanwezig eigenlijk. Niet echt meer. Wat bij Rutger gebeurt is dat hij verliest een beetje de regie. Dingen worden losser. Dus hij zoekt de grenzen op van wat kan. Slaapt heel slecht. S'nachts wakker. Maar ook de drang om s'nachts dingen te gaan ondernemen. Ik wil actie in de tent. Dat is heel onrustig. Ja. En ook spannend. Want sommige momenten gebeurt er niks. En andere momenten dan ben je hem even kwijt of zo. Dan denk je, waar is die dan eigenlijk?
En wat gaat hij doen?
En dat is natuurlijk als je zelf aan het werk bent, probeert dat te doen. En de kinderen en school. En je hebt een man die dan eigenlijk, waarvan je niet weet wat hij eigenlijk precies denkt en doet. Is dat best wel spannend.
Ja, lijkt me best een zorg.
Dat echt wel een zorg. Ja.
Ja. Terwijl normaal, je beschrijft net je als echt een team. Maar dan voel je je even geen team.
Nee. En dat is ook heel frustrerend. Want dan denk je ook wel eens van, kom op, waar ben je nou? Weet je wel? Of doe even normaal. Terwijl je weet natuurlijk dat hij daar niks aan kan doen.
Maar jij moet er wel mee dealen.
Maar je voelt wel, ik voel wel boosheid en frustratie. Want die man die tegenover me staat, die kan ik normaal heel goed mee praten. En nu ineens lukt dat niet meer. En dat is gewoon heel lastig.
Ja, het is ongrijpbaar, hè?
Ja.
Ja.
Ja. En ook tegelijkertijd vind ik het ook altijd verdrietig voor hem. Omdat ik weet, met zijn ziel onder zijn arm, zo wil ik het niet noemen. Maar hij voelt zich ook on top of the world. Maar dan zie ik hem zo en dan denk ik, daar gaat hij weer, weet je wel. En het heeft natuurlijk alles te maken met dat het hem dan toch niet echt goed lukt om bij zichzelf te blijven. En de rust te bewaren of het te voorkomen In hoeverre dat kan, hè? Dat weten we ook niet goed.
Ja, dat is een goede vraag.
Dat is denk ik waar iedereen mee dealt.
Ja.
Van, kan je dat nou voorkomen? En dus het is ook heel lastig om dat te zien.
En
te weten dat dat ook weer even duurt voordat je er weer bovenop bent. In zijn geval dan.
Ja.
Bij hem heeft dat ook altijd wel weer wat tijd nodig om weer tot zichzelf te komen. En een bepaald zelfvertrouwen weer te ontwikkelen. En te weten, nou, hè, ik ben er weer.
Ja, maar ik denk dat dat geldt ook voor jou. Dat jij weer vertrouwen in hem krijgt.
Ja, ja.
Want brokkelt hij dan steeds meer af? Of brokkelt hij dan iedere keer weer af?
Ja, dat is... Tot een tijd geleden kon ik dat vrij snel, dat vertrouwen, weer herwinnen. En ik denk wel eens dat ik toen ook gewoon dat zo graag wilde.
Mm-hmm.
Het was niet net alsof, want we vonden het ook wel terug. Nu zit ik zelf wat meer in het proces dat ik echt nog meer probeer te luisteren naar mijn gevoel. En nu voel ik eigenlijk nog meer hoe lang dat eigenlijk duurt.
Ja.
En dat die verbinding is er niet zomaar weer. En als ik echt naar mijn gevoel luister, dan is er eigenlijk nog heel veel weerstand en frustratie en boosheid. En ik probeer dat nu wat meer ruimte te geven. Om echt te denken van oké.
Knap, ja.
Maar dat is ook spannend. Want ik heb ook wel gemerkt dat de afgelopen 6 jaar was echt wel een rollercoaster aan steeds nieuwe episodes op elkaar. En dat breekt wel iets af. Hè? Je hebt minder tijd om op adem te komen met elkaar. En weer mooie herinneringen met elkaar te maken. En rustige momenten te hebben. Dus hoe vaker ze elkaar opvolgen, hoe lastiger dat ook is.
Ja, ik kan het me niet voorstellen. Maar het klinkt logisch inderdaad.
Ja.
Dat steeds wat meer afbrokkelt. Of dat je steeds... Ja, en dat je ook daardoor steeds met een andere bril... kijkt naar je man.
Mm-hmm.
Want het is niet alleen ontwrichtend voor jou, maar ook voor de meiden.
Mm-hmm.
Voor jullie hele leven. Ook voor hem natuurlijk. Maar ja.
Ja.
En jij voelt niet wat hij voelt.
Nee.
Jij ziet misschien soms wel dingen, mm-hmm, die hij niet ziet. Is dat zo? Zie je soms wel al signalen die hij niet ziet?
Ja, ik benoem die dan ook. En dan kan hij dat ook wel... Hij staat daar wel heel erg voor open. Dus soms voelt hij het zelf niet, maar dan zegt hij wel van... Nou, als jij dat zo ziet, dan vertrouw ik daarop. Dat heeft ook wel even geduurd, hoor. Maar,
ja, moet je ook samen een weg in vinden, denk je?
Moet je een weg in vinden. Dus dat is heel fijn. Maar dat ook daar is weer afhankelijk van hoe ver hij daarin is. Als hij wat verder is, dan slaat hij dat wat sneller in de wind. Nee joh, gaat hartstikke goed met me. Maar ik voel me eindelijk goed. En dan ga jij weer... terwijl ik in mijn angst zit en in mijn in spanning voel.
Ja.
Dus dat, en ik zie dat dan inderdaad wel aankomen. En probeer dat dan bespreekbaar te maken. En te kijken van, hoe kunnen we dat doen? Maar uiteindelijk voel ik ook wel dat ik daarin natuurlijk ook wel een rol heb, maar ook weer niet. Want uiteindelijk is hij zelf degene die daar keuzes in moet maken. Dus het vertrouwen dat hij dat zelf ook kan. En dat ik dat niet allemaal te voorkomen eigenlijk. Dat heb ik ook moeten leren.
Ja, nee, dat kan niet op jouw schouders rusten natuurlijk.
Nee.
Ook al zou je misschien wel die grip willen hebben.
Ja, ik denk dat ik een paar jaar geleden misschien wel 10 jaar geleden... dat ik echt meer in de verzorgende rol ging. Van, ga maar even rustig, moet je niet even slapen? Heb je pillen wel genomen? Dat was dat. Daarna heb ik een fase gehad waarin ik dacht, nou, zoek het maar uit. Doe jij je eigen ding maar. Nou, dat werkte ook niet. En nu zit ik wel... Ja, het heeft heel erg met vertrouwen te maken uiteindelijk.
Ja.
En loslaten is ook vertrouwen. En ik probeer dat meer los te laten. Maar dat is ook heel moeilijk in een gezin.
Ja.
Maar wel dat bij hem te laten, zoveel mogelijk. En dat ik voor mezelf zorg. Want ja, dat moet ook gebeuren.
Zeker, ja. Want je zei net tussen neus en lippen, het is ook een soort trauma. Iedere keer een traumaatje die je dan te verwerken krijgt.
Ja, kijk, je maakt dingen mee met je partner. Met degene van wie je het allermeeste houdt. En waar je normaal gesproken heel vertrouwd bij voelt. Die je onzeker maken. Of je kunnen kwetsen.
Mm-hmm.
Of gewoon heel vervelend zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is de ziekte en daar kan hij niks aan doen. En dat is ook zo, maar je lijf slaat het wel op.
Zeker.
En dat vind ik af en toe wel een mindfuck. Dat ik denk, ik weet dat het ziekte is. Dat hij daar niks aan kan doen. En tegelijkertijd geeft mijn lijf ook aan van, oh nee, ik wil dit echt niet meer. En ik vind het helemaal niet fijn. Dan heb je wel met dezelfde persoon te maken. Dat vind ik denk ik het allerlastigste hieraan. Dat het dan toch een je persoonlijkheid wat verandert. En dat je daar elke keer weer mee moet dealen.
Ja. Dat lijkt me ook. Ja, ik heb het gezien bij mijn moeder dan. Mijn moeder moest ook naast mijn vader staan die een bipolaire stoornis type 1 had.
Ja.
Ik vond het altijd heel sterk. En zij zei, ik hoor het je ook zeggen, het is de ziekte. En dat zei ze ook tegen ons dan op een gegeven moment. Ik wist het pas toen ik 19 of 20 was.
Mm-hmm.
Maar of ze het altijd zelf zo geloofde, dat is denk ik ook niet zo. Want zij had ook, ze moest veel meer zelf gaan regelen en zorgen. En de relatie werd misschien ook wel een beetje een zorgrelatie.
Ja, ja, en dat klopt. En dat daar ontkom je ook niet aan. Iemand zei ook eens tegen mij, of mijn psycholoog zei tegen mij van, ik zei, ja, maar ik wil niet meer die zorgen hebben. En moet ik het dan gewoon accepteren? Is dat wat ik te doen heb? Dit gaan accepteren zodat ik... En zei ze, maar dat kan niet. Je hebt een gezin, je hebt de zorgen voor kinderen. Je wil dat dat veilig is en stabiel is. En als dit ontwricht wordt elke keer, tuurlijk ga jij aan. Ja. Tuurlijk wil je daarvoor vechten. En dat gaf mij ook een bepaalde rust van... ik heb wel eens gedacht, moet ik dit dan net als dat iemand bijvoorbeeld gebroken been heeft of in een rolstoel zit, dat moet je toch ook accepteren? En moet ik dit niet gewoon accepteren? En tuurlijk, daar zit ook een deel acceptatie, absoluut.
Ja, ja.
Maar wat ik net vertelde over die ontwrichting die elke keer weer plaatsvindt en die ook elke keer weer iets anders is... Ja, dan is dat eigenlijk heel lastig om te zeggen, nou, hey, dan gaan we weer.
Nee,
goed, hoor.
Nee.
En dat gaf mij ook wel, dat vond ik natuurlijk eigenlijk wel jammer. Ik dacht, oh ja, dat gaat dus misschien dan nooit gebeuren, dat je daar fluitend doorheen gaat. Maar ook wel een soort erkenning van, het is dus logisch dat ik elke keer aansta. En dat ik elke keer weer op scherp sta eigenlijk.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid, ook over je meiden en over, over je eigen leven. En,
En dat blijft.
Ik wou net zeggen, dat gaat niet weg.
Nee.
En de bipolariteit gaat waarschijnlijk ook niet weg.
Nee.
Dus dat is dan een stukje acceptatie, maar er zijn natuurlijk wel grenzen.
Ja, ja.
En die zijn er ook om aan te geven. Maar ja, dat kan natuurlijk wel lastig zijn, lijkt me.
Ja. Nou, dat is echt zo. En daar ben ik ook heel erg mee aan het oefenen. Van, ik kan dit niet voorkomen. Ik hou er geen controle over. Hè? Ik kan heel hard roepen, ik kan allerlei dingen doen, maar dat gaat niet werken. Maar hoe maak ik het nou voor mezelf behapbaar?
Ja.
En het is eigenlijk pas laat dat ik daarachter kwam, dat een bepaalde controle tussen haakjes geeft. Je hebt natuurlijk nooit een controle over, maar je hebt wel controle over wat wil ik en hoe voel ik mij eigenlijk en waar heb ik behoefte aan. En ik voelde dus na de vorige episode, een half jaar geleden, voelde ik heel sterk, als Rutger in die episode komt, ik wil zoveel mogelijk stabiliteit in het gezin houden. Voor mij, voor de kinderen. Dus ik wil eigenlijk dat hij dan weggaat. Maakt me niet uit hoe, daar kunnen we een oplossing voor brengen. En dat heb ik ook gezegd tegen hem, dat begreep hij ook. En dan hebben we dus ook de laatste keer, hebben we dat echt meteen ook aangepakt en gezegd, oké, ik voel nu al dat het niet goed gaat, kun jij ergens naartoe? En toen is hij 2 weken naar zijn ouders gegaan. Dat was eigenlijk voor het eerst dat we dat op die manier zo vroeg al in het proces deden.
Mm-hmm.
En dat heeft in ieder geval mij heel goed gedaan en hem ook wel. Zijn ouders hebben heel erg een stabiel leven met op dezelfde tijd een koffietje en een lunch. En
lekker structuur.
Ja, lekker op tijd naar bed. Hij moest ook zijn telefoon inleveren, weet je wel. Dus hij werd echt weer kind. Dat had ook andere kanten. Dat was ook wel een beproeving. Maar nee, zij hebben dus wat dat betreft een hele fijne plek voor hem. En ook dat heeft ook wel opname voorkomen. En daardoor kon ik soort van nog op adem blijven. En de dingen die dan nog doorlopen, gewoon nog een soort van managen.
Nou, knap, ja. En dus dat... eigenlijk ook zelfzorg
daarin
voor jezelf gepakt. En niet alleen op...
Wat is goed voor hem?
Ja.
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 Ja, het klinkt heel logisch, maar dat had voor mij echt wel tijd nodig om dat...
ik snap dat het ook niet zomaar iets is om je man eigenlijk te zeggen...
Ja, dat voelt heel gek.
Ga maar je eigen huis uit.
Ja, dat voelt heel gek.
Ja.
En ik heb ook altijd wel een beetje gehad van, ja, maar ik wil hem niet beperken in dingen. Ik bedoel, ik wil niet zo'n vrouw zijn die zegt, ik wil dit en dat moet jij dan gaan doen. Dat vind ik heel allergisch voor. Maar ja, als je grenzen aan gaat geven, dan soms, dan, ja, dan kom je daar wel. En dat heeft mij wel geholpen. Dat helpt mij nog steeds.
Ja. Maar ja, ook hij is op zoek naar zijn grenzen en zijn, nou, we noemen dat wel eens de vangrails van onze stemming, zeg maar.
Ja.
En soms schuur je daar tegenaan en soms knal je daar denk ik soms hard doorheen.
Ja.
Want Rutger kent niet de depressieve kant, hè?
Nee, eigenlijk niet. Hij heeft wel eens zo na een episode gehad dat hij echt een periode had dat hij wat meer down was. Maar dat kan ook zijn door de medicatie, hè, dat je een beetje lam geslagen wordt.
Ja.
Maar nee, niet de depressieve kanten.
Nee.
Dus echt eigenlijk alleen maar die uppers. Ja. Ja.
Ja. Allemaal is het niet leuk, maar...
Nee.
Ja.
Ja. Ja, het is weer heel anders. Ja, ik heb daar ook wel gesprekken met anderen over gehad. Kijk, het is tenminste wat ik begrijp. Als iemand depressief is, die wil vaak dan weinig doen. Of die ligt in bed of wat dan ook. En ik zou ook wel eens die rol voor hem willen aannemen, snap je?
Ja.
Ik zou niet willen dat hij depressief wordt, maar met een kop, met hem een kopje thee bij zijn bed brengen en zeggen, lieverd, blijf maar lekker liggen. En, en dat vind ik, dat is wel anders nu. Ik kan, het is een andere manier van zorg. Ja.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en misschien op zulke, als hij echt hoog zit, kun je hem eigenlijk niet verzorgen.
Nee. Nee, dan wil hij dat ook helemaal niet.
Ik moet zeggen, laat hij het waarschijnlijk ook niet toe. Nee. Nee. En dat... Ja, en de realiteit is dan misschien een beetje, nou een beetje, misschien wel echt weg dan.
Ja.
Dus dan is die connectie er ook gewoon niet.
Nee, nee, nee. Dan kan hij ook gewoon niet stilzitten. Dan is hij overal nergens. Maar dan denk ik wel eens van, ach, ga maar lekker, neem maar lekker slaapjesje. En dan kan ik echt even iets voor je doen. En dan ben je ook aan het zorgen, maar dat is een andere manier van zorg. Er zit minder angst bij. Of,
ja.
Ja.
Ja, maar ik kan me ook heel
goed
voorstellen.
En dat is voor hem denk ik ook lastig. Want ik denk dat hij zou het ook zo fijn vinden als ik echt hem kan steunen. En terwijl ik vaak reageer vanuit een bepaalde angstreactie. En dat, dat is misschien niet wat hij op dat moment nodig heeft. En dat maakt het wel eens lastig.
Nee, maar ik denk dat je zeker een steun bent voor hem.
Mm-hmm.
Maar dat inderdaad, angst is natuurlijk lastig. Maar... Dat mag er ook zijn natuurlijk.
Ja.
Ik herken dat. Nou ja, je hebt mijn man ontmoet.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon lastig om dan samen weer die connectie te hebben. Maar ook om dat vertrouwen weer terug te winnen.
Ja.
En dat voelt misschien wel voor ons, of tenminste voor mij, dan laat ik het even bij mezelf houden, alsof ik dat vertrouwen dan weer terug moet winnen.
Ja. Ja.
Maar ja, ik snap het ook heel goed. Mm-hmm. Want Als je er soms gewoon niet bent of inderdaad de onrust hebt en alleen maar weg bent en de leukste ideeën hebt, denk ik dan zelf. Hè?
Mm-hmm, ja.
Hij vindt daar wat anders van. Maar ja, dan snap ik het ook wel.
Ja.
Ja, en dat, nou ik hoor je zeggen dat de regelmaat is bij jullie ook wat vaker. Mm. Ik heb zelf 4 episodes gehad en met 1 keer 18 en 3 keer na mijn zwangerschappen. Dus bij mij is het ook best wel hormonaal.
Ja.
Ja, die kunnen gewoon ontwrichtend zijn voor naasten. En vooral voor je gezin natuurlijk. Dat is, tenminste, voor mij is dat ook mijn primaire... Daar draait het om.
Mm-hmm.
Maar ook daaromheen. Want hoe gaan jullie daar... Nou, zijn ouders zijn dus een... Nu hebben ze echt een rol ook. En hebben ze natuurlijk in zijn hele leven natuurlijk al gehad.
Ja.
Maar ook in dit... wanneer een episode bijvoorbeeld aantreedt. Maar, en vrienden, want...
Ja.
Of andere mensen in de buurt? Of,
Wij wonen dus nog niet zo heel lang in Deventer. En wat ik merk is, wij hebben wel meteen zijn open geweest daarover. En dat is spannend. Want je wil toch altijd ergens een beetje zeker weten dat mensen niet andere dingen denken dan dat jij bedoelt. Dus dat vertrouwen moet je dan hebben. Maar dat hebben we ook wel wat losgelaten. En ik merk dat mensen zo even die buitenste schil, zou je kunnen zeggen, als super begripvol zijn of... willen helpen of zeggen, kunnen we de kinderen opvangen? En dat helpt heel erg bij openheid.
Ja.
En daarnaast hebben we eigenlijk altijd een soort vast clubje mensen die als when shit hits the fan, dan... maar ik ben sowieso altijd mijn vader en zijn vrouw trouwens. Die hangen dan met z'n tweeën altijd aan de lijn. Die zijn er heel erg ondersteunend in het oppassen voor de kinderen, maar ook een luisterend oor. Goed meedenken ook in, Milou, maar wat nou als je het zo doet? Of is dit misschien een idee?
Ja.
Vind ik heel prettig. Ja, dan heb je daar natuurlijk mijn zus en haar man. En we hebben één hele goede vriend. Dat was ook, is ook getuige van ons huwelijk geweest. Wart, die woont in Amsterdam. En die, ja, dat is een beetje onze persoonlijke vraagbaak of hotline of hoe je het maar noemt.
Van jullie allebei dus?
Ja, van ons allebei. Dat is dus heel leuk en ook of leuk, fijn eraan.
Ja.
En hij, ja, met hem kan je gewoon heel goed praten. Hij kan echt goed verwoorden wat je bedoelt en daar een beetje structuur aan geven. Maar hij geeft ook genoeg tegengas. Dus hij kan ook kritisch zijn. En ja, hij ziet die dingen zo van een afstandje eigenlijk heel goed. En dat is super fijn.
Ja, en ook allebei de verhalen dus.
Ja, ja.
Want ik denk wel eens, nou ja, ik vertel mijn vriendinnen mijn verhaal. Ja,
ja, ja.
Dat is niet mijn partners verhaal.
Nee.
Ja.
Nee, hij hoort beide verhalen. En ik moet wel zeggen dat ik met hem dan ook wel een soort plan maak. En nadenken over van, wat zullen we dan doen? Dat is heel fijn om met hem te bespreken. En naar Rutger is hij ook gewoon echt een vriend. En ook wel eerlijk. Dus het is niet zo dat hij dan mijn verhaal bij Rutger probeert. Nee, hij kan er echt op een eigen manier voor ons allebei zijn. Ja, heel knap eigenlijk. En ook heel prettig.
Ja, mooi. Ja.
Maar ik merk vooral heel veel begrip en openheid wel, als je het met mensen over praat.
Maar je bent er bijna verrast door.
Ja. Ja, grappig dat je dat zegt.
Dat had je niet verwacht? Of
ja, had ik dat niet verwacht?
Of is dat misschien toch dat stigma wat er gewoon...
Ja, eigenlijk, nou, wat ik... ja, wat ik denk ik wel altijd heb gedacht, wat misschien nog wel in mijn achterhoofd zit, is begrijpen mensen dan echt wat ik bedoel? En zien mensen dat Rutger dat soms is, en maar eigenlijk meestal van de tijd ook niet. En, maar is aan de andere kant ook duidelijk ja, wat dit voor mij betekent of hoe heftig het kan zijn. En dat is, ja... Ja, dat begrijpen mensen misschien nooit helemaal.
Nee.
Dat hoeft ook niet. Maar nee, ja, verrast wil ik niet zeggen. Nee, ik vind het gewoon hartverwarmend.
Mooi.
Ik vind het heel fijn.
Ja,
ik vind het heel fijn. En ik merk dat door open te zijn dat werkt. Maar ik denk dat het ook veranderd is. Ik denk dat 10 jaar geleden het echt totaal anders was.
Ja. Tenminste, ik zeg heel hard zeker. Maar
ja.
Ik kan het alleen vergelijken met... Mijn ouders, daar werd niet over gepraat. En nee, ja, bij mij thuis was het altijd van, ja, dat gezin heeft het ook. En ik dacht alleen maar, wat is het?
Ja. Ja, ja, ja.
Ja, daar kwam ik later achter. En dan werd er ook zo min mogelijk over gepraat. Mm. Want ja, dat was gewoon spannend. En, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik er een zo heel grote angst omheen had. En het zo ongrijpbaar werd dat ik het ook niet... En ik kende ook niemand... Met een bipolariteit, behalve, ja.
Ja, want kon jij als kind, had jij het natuurlijk wel door dat er iets aan de hand was? Of?
Ik denk heel onbewust. Mm-hmm. Bewust dus niet, want hij heeft wel episodes gehad toen ik jonger was. Maar nee, ja, ik herinner me dat niet. Maar ik weet wel nu, natuurlijk ook veel psychologen en psychiaters gesproken, dat ik onbewust me altijd op eierschalen heb gelopen.
Ja.
En dat ik dat emoties er echt laten zijn...
Mm-hmm.
Nou, dat is ook een beetje de generatie, denk ik. Wij zijn er van de generatie waar je heel open en veel over gevoel en de binnenwereld praten.
Mm-hmm.
Ook een generatiedingetje. Maar ook over dat, daar zat nog zoveel meer stigma op. Ja.
Dus dat je eigenlijk... Ik vraag het eigenlijk... Ik heb ook dochters,
ja.
Dus ik vind dat heel interessant. Daarom vraag ik het ook. Maar je zegt ook wel op ijsschaal lopen. Maar waarschijnlijk omdat je voelde dat er wel een bepaalde spanning was.
Exact.
Maar je wist niet precies wat.
Nee, dus... Het is niet benoemd, maar het was er wel.
Ja, ja.
En nou, ik doe dat nu anders bij mijn kinderen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is ook een zoektocht. En wat vertel je ze wel en op welke leeftijd? Maar ja, eigenlijk is het ook een beetje, wat willen ze weten?
Ja.
Dus wat kun je ze vertellen en hebben ze door?
Ja. Ja. Ja, dat dient zich ook aan op het moment dat dat dan... aan de hand is. Dus,
ja, zeker. Ja.
Ik merk ook dat als ze ernaar vragen, dan kan dat een opening zijn om om daar eens wat meer over te vertellen.
Ja.
En dan komt dat zo druppelsgewijs, komt dat wel een beetje...
Soms willen ze het er ook niet over hebben.
Ja. Nee.
Nee, maar het is ook wel... Nou, mijn dochter zit dan echt in de puberteit en die denkt daar natuurlijk anders over na dan... Ik heb een zoon van 9. Maar die kreeg ook de gedachte van, ja, heb ik het dan ook? En dat is natuurlijk, vind ik, pijnlijk. Of pijnlijk, dat ik denk, oh, maar daar kan ze dan gelukkig met Vincent heel goed over praten. Ook wel met mij, maar dat is toch anders.
Mm-hmm.
En dat is, nou ja, dat vind ik juist wel mooi.
Ja.
Maar doordat het open is, durft ze dat ook, is dat voor haar heel normaal om te vragen.
Ja.
Nou, ik zou dat vroeger denk ik nooit, nou, dat weet ik zeker. Ja, ik wist ook niet wat ik zou moeten vragen.
Nee.
Maar dat maakt de wereld, is de wereld nu wel anders. Maar dan nog is er een stigma op. Want nou ja, je zult ook mensen ontmoeten die bipolariteit gewoon niet eens kennen.
Nee.
Of, nou ja. En kun je het echt kennen als je er niet middenin zit? Maar als we er ook niet over vertellen, dan weten we niet. Terwijl een ADHD, een autisme, een andere neurodiversiteit... Dat is allemaal steeds gewoner.
Ja.
Of gewoner.
Ja.
Wat is gewoon? Maar,
ik merk zelf ook dat ik sinds ik dit hiermee in aanraking ben gekomen... kijk ik ook... Je kijkt anders naar mensen. Je kijkt anders naar mensen op straat die in zichzelf praten. Of die. Dus die angst die toch. En dat is logisch, hè? Want het is onbekend.
Ja.
Door erover te praten. Ga je gewoon andere mensen meer zien. Wat voor. Ja, psychische variatie diegene dan ook heeft.
Ja.
En dat is heel mooi. En dat. Ik merk ook dat als ik het vertel aan mensen. Dat iedereen kent wel iemand. Met een, nou ja, in dit geval echt met een bipolaire stoornis. Of iemand die een psychose heeft gehad. Soms eenmalig, soms wel vaker.
Ja.
En ja, gek genoeg is dat ook fijn om te horen. Dat je denkt, goh, dit komt veel meer voor dan je denkt. Ja. Soms heb je wel eens het gevoel van, dit is echt iets. Nou, dit heeft niemand. Dit is zoiets unieks. En het is ook uniek, omdat het zo'n bijzonder fenomeen is.
Ja, het is wel bijzonder inderdaad. Maar het kan ook heel eenzaam zijn. Als je denkt dat je de enige bent. Ja.
Ja.
Terwijl er helaas, of tenminste, nou ja, niet helaas, ja ook, heel veel gezinnen met dit vraagstuk waar jij mee speelt, of waar jullie mee speelt, waar ik ook mee speel in mijn gezin.
Ja.
Ja, we zijn niet alleen.
Nee.
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 Nou ja, nee, dat is mooi dat daar meer openheid voor is. En over geschreven wordt, hè?
Ook, zei, ja, nou ja, we hadden, ja, er zijn, boeochters, als je eenmaal... er zijn heel veel documentaires, boeken, dergelijke. Maar ja, dat ga je pas opzoeken als je daar interesse en behoefte aan hebt.
Ja.
Want nou, je zei, je bent er nu heel erg ook zelf met zelfzorg en mee bezig. En heb je dan ook lotgenoten of andere naasten waarmee jij dan soms reflecteert of daarover hebt?
Nee, nou eigenlijk was... ik heb met jouw man gesproken... Ja. We wonen allebei in Deventer, dus dat was een omgeving Deventer.
Ja.
Dus dat was was heel leuk om wat te delen daarover en ook af en toe een beetje, af en toe gewoon luchtig en grappig over de grapjes over te maken, maar ook heel serieus over wat doet dat dan met je.
Ja.
Maar daarvoor, toen wij net een relatie kregen, dus 18 jaar geleden, hebben wij wel eens in zo'n groep gezeten met andere stellen. Dat was wel heel fijn. Al waren de ervaringen ook zo verschillend. Dat dat dan wel weer heel erg, soms niet altijd herkenning gaf. En daarna heb ik het ook wel een beetje weggestopt. En dacht ik wil daar niet aan. Alsof ik het daarmee accepteerde. Ik denk dat ik nog te veel bezig was met, nee, maar wij gaan straks een periode in van jaren, waarin we gewoon stabiliteit hebben. En dat hebben we ook natuurlijk een tijd gehad. En nu merk ik steeds meer dat ik daar niet aan ontkom. Ja, dat klinkt bijna alsof ik denk van, nou, ik heb hier geen zin in. Ja, misschien was dat ook wel zo.
Ja, nou ja. Als het niet zou zijn, zou het toch ook handiger zijn?
Ja, ja.
Maar misschien ook een beetje kop in het zand. Van, we hopen gewoon dat het...
Van laat het maar
Het is toch ook wel menselijk, toch?
Ja, maar nu ik merk dat ik er steeds meer mee bezig ben. Ja, en ook wel aan gedacht van, zou het niet mooi zijn om ook een app te hebben met mensen die hiermee... dat je ook in een crisissituatie of op een bepaalde
om hulp
situatie
kan vragen.
Kan delen van, zo, ik zit nu hierin, wat help me even.
Ja,
wat
of heeft iemand een tip?
Ja. Ja. En dus dat. Dus, nou ja, dat heeft ook met die zelfzorg te maken. Ik denk dat het is. Van, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Ja, wacht even. Misschien is het toch wel heel fijn om met anderen te praten daarover.
Ja, nou ja, zo'n kwetsbaarheid, aandoening, ziekte, hoe je het ook wel wil noemen, dat heb je niet alleen als je samen bent.
Nee.
Dat heb je dan toch helaas, dat heb je met z'n tweeën mee te dealen. Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, het is ook wel weer mooi dat die, dat de zorgende kant, want je hebt je een tijdje ook soms bijna zorgverlener gevoeld, mm-hmm, misschien wel.
Ja.
Dat dat ook wat meer naar de achtergrond kan gaan.
Ja.
En het zal altijd een beetje, waarschijnlijk ja, altijd een beetje zijn.
Ja, ik probeer die zorg echt nu aan mezelf te geven en natuurlijk aan de kinderen. Maar ik hoef niet voor Rutger te zorgen en ik hoef die verantwoordelijkheid ook niet te nemen. Tuurlijk ben je ermee bezig.
Ja.
Dat kan niet anders. Maar uiteindelijk is hij de enige die hier een weg in kan vinden van hoe ga ik hiermee om en hoe herken ik het zo snel mogelijk. Ik kan 10.000 keer zeggen dat ik het idee heb dat het niet goed gaat, maar dat helpt hem in die, op dat moment niet per se. Tuurlijk, het kan hem wel wat bevestiging geven.
Signalen afgeven.
Ja, ja, het is ook heel erg elkaar ook loslaten en vertrouwen. En dat, dat is heel moeilijk, maar dat is denk ik wel the way to go uiteindelijk. En dat,
ja, mooi. Ja, ja, maar dat lijkt me ook moeilijk.
Ja.
Om dat vertrouwen weer...
Nou, vooral als je denkt, we zijn er weer.
Ja, en dan komt hij weer.
En dan komt hij weer.
Ja.
Dat is echt zo'n moment ja, dat je denkt, oh nee.
Hier heb ik geen... Dat past nu ook niet.
Nee.
Natuurlijk. Nee.
En dat heb ik wel steeds meer gehad. Hoe vaker dat gebeurde, ik dacht, ik wil dit niet meer.
Ja.
Ik wil dit niet meer. Maar ja, ja, je hebt niet, soms niet zoveel te willen. En dan is het heel erg zaak van, oké, hoe ga ik hier dan mee om? En dat blijft een ontwikkeling. En dat blijft oefenen en proberen en kijken wat werkt.
Ja, en ik denk dat dat in iedere relatie ook is, toch?
Ja.
Als je lang bij elkaar bent en iedereen wil een fijne relatie hebben, maar ook elkaar hun eigen weg laten gaan.
Ja.
Maar misschien met een kwetsbaarheid als bipolariteit, dat het soms dan nog wat,
wat
uitdagender kan zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, het heet ook goed leven met. Iedereen wil gewoon voor zichzelf een goed leven creëren.
Ja.
Dus jij ook als naaste van.
Ja. Ja, en wat minder, ik noem het wel een beetje gegijzeld worden door zo'n episode. He, dat je dus...
Ja, dat leven gewoon door kan gaan. En,
ja.
Ja.
En dat zijn we nog aan het kijken. Hoe gaan we dat dan doen? En...
Ja, maar wel heel bewust mee bezig. Dus beide en samen ook.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. En gelukkig is daar ook heel veel begrip van beide kanten. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat jij ook zei. Dus dat je wel kan begrijpen hoe de ander zich voelt na zo'n episode. Want je maakt het heel los van elkaar mee. Ik maak echt iets heel anders mee in die weken. En dat is voor mij is het echt wel negatiever dan voor Rutger. En die is ook wel, ik wil niet zeggen sneller weer op stoom daarna. Maar eigenlijk op het moment dat hij weer stabiel is, dan pas kan ik loslaten.
Ja, en dan komt het.
En dan komt het bij mij pas. En vaak, dat loopt nooit gelijk.
Nee.
En dat herken je ook steeds meer. Dus daar kan je ook meer begrip voor elkaar in vinden.
Ja.
Maar ja, op het moment dat hij denkt, nou ja, ik ben er weer, ik ga het doen. Dan denk ik, nou,
laat me even.
Geef mij even een break nu. Ja. Nu kan ik loslaten. Nu heb ik even een paar weken nodig.
Ja.
Dus dat volgt elkaar op die manier op.
Ja, maar als hij dat ook kan omarmen of respecteren. Of,
ja, zeker.
Ja, dan ja.
Ja.
Ja, en er zit natuurlijk, wat er tenminste ook weer bij mezelf houden, er zit ook een stukje schaamte soms. Dat ik denk, waarom heb ik dan zo gedaan? Ja, ik weet ook, ik vertel mezelf ook dat mijn brein dan stuk is. En ik het niet expres doe. En dat zegt mijn man ook, dat ben jij, dat zou jij nooit doen in je normale...
Nee.
Nou ja, wat dan nog mijn normale zelf, wat dat dan ook is.
Ja.
Maar ja, dat kan ook natuurlijk een rol spelen. Dat je ook denkt, oh, wat een gedoe allemaal.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel eens lastig. Want Rutger die zegt ook van, goh, en ik baal er zo van. En hij vindt het ook verschrikkelijk. Maar ik ben ook wel boos over de dingen die hij bijvoorbeeld heeft gedaan of gezegd.
Ja.
Maar als die episode voorbij is, ja, dan kan ik wel heel boos op hem worden. Ik ben boos op die persoon die dat toen... En dat is soms heel verwarrend van... Ja, eigenlijk wil ik heel boos worden, maar ik vind het ook niet leuk voor hem. Maar ja, hij is wel de enige op wie ik boos kan worden. Want hij was het toch wel echt, weet je wel.
Ja, maar dus ik denk ook boos op de situatie misschien, toch?
Ja, maar hij moet dat dan soms wel ontgelden.
Ja.
En dat vind ik ook niet leuk voor hem. En dat is soms...
Nee, maar dat is dus beide kanten. Hij vindt het ook niet leuk voor jou.
Nee.
Dus
ja,
liever hebben we het allemaal niet, denk ik.
Ja, je wil het ook gewoon goed doen voor elkaar. Je wil elkaar...
Ja, maar zolang dat er is.
...beschermen en... maar goed, af en toe mag het ook wel even knallen natuurlijk.
Oh, zeker. Ja. En zijn er, want er luisteren misschien meer mensen die in een omgeving of naasten zijn van mensen met bipolariteit. Heb je dan tips of dingen van, nou, dat zou ik wel een, dat had ik wel willen weten 10 jaar geleden?
Ja, ik denk wat mij wel heel erg heeft geholpen is dat ik heb geleerd om echt te luisteren naar wat wil ik.
Ja, wat wil echt ik die zelfzorgen. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat je op de been houdt. En ik was ook altijd iemand die heel erg makkelijk hop en door en zorgen en regelen. En daar ging ik ook wel lekker op, want dan, nou ja, dat gaf een bepaalde controle.
Mm-hmm.
Maar daarbij ging ik ook wel voorbij aan mijn eigen gevoel. En ja, dat je denk ik wel voor veel mensen dat je wel een tikkeltje egoïstischer mag zijn dan je misschien normaal bent. En eerst eens mag denken, oké, we zitten in deze situatie, waar heb ik behoefte aan? Want die behoefte van jou is net zo belangrijk als die van degene die op dat moment instabiel is. Terwijl je het gevoel hebt dat al je aandacht naar hem of haar moet gaan. En ja, dat is heel fijn. En ook dat je daarin echt bij jezelf mag blijven. Ook in je gevoel, hè, dingen die je niet wil, ook gewoon niet doen. En dat klinkt heel makkelijk, maar je gaat zo snel mee in zo'n chaos.
Ja.
Dat je wel eens vergeet van, hé, maar wacht even, waar heb ik behoefte aan? En als die behoefte is, nou, net wat ik net zei, van ik wil gewoon even alleen zijn met de kinderen en zorgen dat mag er ook zijn. Waar je eerder wel eens denkt, ach, dan maak ik het alleen maar moeilijker van. En dan belast ik daar anderen mee en helemaal loslaten. Want ja, je kunt niet alles alleen doen.
Nee.
Dus ja, hulp inschakelen, bij jezelf blijven.
En jezelf ook niet wegcijferen erin.
Nee, ja. echt voor jezelf zorgen.
Ja.
Dat is voor mij ook nog steeds een les.
Ja, ja, maar dat blijft denk ik voor iedereen altijd zoeken.
Ja.
En
ja.
Soms zijn je grenzen ook weer opgerekt of niet.
Ja.
En dat geldt denk ik ook voor meer mensen.
Ja, dat leer je ook steeds beter.
Ja, soms vraag ik me ook wel eens af, is het gewoon de ouderdom? Die me wat wijzer maken of...
Ja, denk ook
die
wel
me milder
beetje
maken.
We komen natuurlijk nu een beetje in de fase van die vrouwen die voorkruipen in de rij bij de supermarkt. Van ja, maar ik ben er ook nog.
Ja, hoe heet die? Karen, toch? Of hoe heet die,
oh, ja?
Die vrouw? Ja, die heeft een naam, geloof ik.
Ja, van, ja. En nu ben ik aan de beurt. Ik heb altijd voor anderen gezorgd en nu ga ik. Dat is wel een extreme versie, maar een klein beetje van dat mogen we wel hebben in dit soort situaties, denk ik.
Ja. Ja, en dan is het, kijk, ja, ik ben de vrouw die het dan heeft. En jij bent de vrouw van.
Ja.
Maar het is denk ik wel, dat speelt mee inderdaad. Ja, en het geeft ook wel ruimte. Kijk, ook in het gezinsleven, mijn kinderen worden wat ouder. En wij kunnen ook weer, hebben meer tijd voor elkaar ook. Mm-hmm. En ook voor onszelf. Dus dat geeft ook lucht.
Ja.
Er zit niet meer zo in die hele strakke planning en zaken. Dus dat geeft vaak ook weer ruimte voor ook de connectie en dergelijke. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je met elkaar moet blijven houden.
Ja, zeker.
Hoe moeilijk soms ook.
Ja, nee, dat kan me wel voorstellen dat het fijn is om op een gegeven moment wat ruimte te hebben ook voor jezelf, om dit te verwerken waar je nu elke ochtend staan we weer samen op.
Ja. En moet je die broodtrommeltjes.
Dus we zijn continu met elkaar. Het is bijna moeilijk om niet bij elkaar te zijn. Terwijl soms is dat ook gewoon hartstikke goed. En dat komt natuurlijk ook wel weer wat meer. Dus,
ja, maar ook dat kan je regelen natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat is ook hulpvragen. Ja. Ja, dat is ook inderdaad. Nou, ik wil je super bedanken voor je openheid en voor dit mooie gesprek. Ik heb er ook weer van geleerd. En ik hoop dat meer luisteraars hiervan van opsteken. Of in ieder geval misschien ook wel denken, oh, er zijn meer mensen zoals ik die daarmee te dealen hebben in hun leven. Dus dank je wel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plus Minus en Bovenjan. Heeft het je aan denken gezet of wil je er verder over praten? We hebben bij Bovenjan een community met dezelfde naam. Kijk op plusminus.nl en dan bij community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan eens op het verhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcastaanbieder, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.